Die stoeltjes, zijn die nog uit de tijd dat Rick Astley in de top 10 stond?
Die
van
stoeltjes,
de top 40?
Ja, nou, dat kan kloppen. Die komen zelfs vanuit de Prins van Oranje in Goes. Ken je dat theater nog?
Ja, ja, dat is de voorloper van de Mythe.
Van de Mythe, daar komen de stoeltjes vandaan.
Serieus?
Ja.
Voor de zaal?
Ja, waar het zaalstoeltje. Die moest je echt klaarzetten, in elkaar haken en... Zo ging dat daar zo.
Nou, voor de luisteraars, ze zijn geel van kleur en er zitten allerlei gebruikssporen op.
Vooral werksporen.
Ja.
Boeren, burgers, buitenlui en besturen. Je luistert naar de podcast Ditjes en Datjes. Met Patrick en Elias. Opgenomen vanuit de Walcherse Klei. Zegt het voort.
Ja, daar zijn we weer met onze podcast. Het is alweer 3 weken geleden. Heb je mij gemist?
Ja.
Oh.
Kijk eens aan. Ja, we hebben nog wel wat contact gehad.
Ja, we hebben in de tussentijd nog wel wat contact gehad. Ja, de podcast Ditjes en Datjes. Ik kreeg laatst de vraag van iemand, waar gaat deze podcast eigenlijk over?
Wat zei je? Dat is een goede vraag.
Dat is een goede vraag.
Ja.
En ik kon geen antwoord geven.
Nee, het gaat niet zeggen dat nergens het over gaat. Dat is makkelijk anders. Nee. Maar het gaat in ieder geval over Walcheren en de mensen die daar leven en wonen en werken en dingen meemaken. Maar dat, ja, daar gaat het over. En de ene keer gaat het meer over, over een stukje politiek in Walcheren. En de andere keer gaat het meer over de muziek of over de discotheek of de cafés van Walcheren.
Ja, dus over alles of niets. En niets eigenlijk. Ja. Hey, ik zie hier rechts van mij dat we iemand te gast hebben voor de zoveelste keer. Dat is volgens mij de derde keer dat wij een gast hebben. Laten we die eens even introduceren. Ja, onze gast begon als cameraman en hij klom op naar de top van de Zeeuwse journalistiek. Zijn vrije tijd vult onze gast met het volgen van sportwedstrijden, het twitteren over die sportwedstrijden en het praten over die sportwedstrijden. Hij is een prominent inwoner van Serenhoek, bemoeit zich met de carnaval en klomp op in Overzanden en is altijd wel in voor een grapje. Zijn bijnamen zijn Marky Mark of de zak van Zuid-Beveland. Hier is Mark Rijk.
De zak van Zuid-Nederland. Ja, dat is wel echt een hele goeie. Dat is eigenlijk Balkenende, hè, trouwens.
Ja?
Ja, Balkenende. Als je vanaf Walcheren richting Goes altijd reed... dan had je daar zo'n bord voor toeristisch bord. En dan stond dan de zak van Zuid-Beveland op. En hadden ze dan een A4'tje hadden ze daar opgeplakt van Jan-Peter Balkenende. Maar ja, ik wil die graag die titel wel overnemen. De zak van Zuid-Beveland.
Maar daar was je niet van bewust dat je zo genoemd werd.
Nee.
Dit is ook allemaal bij elkaar verzonnen natuurlijk. Hè?
Lekker een beetje prikken naar elkaar. Dat kan ik wel hebben. Heel goed. Heel
ja,
goed.
We zijn collega's, Mark.
Ja, klopt.
Ja, ja,
en hoe lang al?
Ik denk dat ik langer bij Omroep Zeeland werk dan jij.
Oh, ja, zeker.
Want ik ben in 96 begonnen in de zomers. En toen was tv er nog net niet, volgens mij.
Nee.
1 of 2 jaar later. En toen ben jij ook in die periode ingevlogen,
ik
toch?
Ben in 2001 als freelancer ben ik begonnen. Als cameraman en regisseur. En volgens mij ben ik 1 jaar of 2 jaar later ben ik in dienst gekomen bij Omroep Zeeland. Geboren Zeeuw, Serenhoek zoals al gezegd. Dus die zakken de Beverlanden. En een tijdje weg geweest voor mijn opleiding. Filmacademie heb ik gedaan. En ook gewerkt in Hilversum. En toen ben ik teruggekomen bij Omroep Zeeland.
Ja, en eigenlijk mag je hier helemaal niet zitten. Want Patrick zei dat we eigenlijk een Walcherse podcast zijn, toch?
Ja,
ja, ja. Maar goed, je kan vast nog wel wat vertellen over hoe de Serenhoekenaren kijken naar Walcheren.
Ja, dat is best wel een ding hoor. Zuid-Beveland en Walcheren tegen elkaar. Ik ben zelf opgegroeid ook in een café. Mijn ouders hebben 25, 30 jaar hebben die een café gehad in Serenhoek. En er kwamen heel veel van die Walcherse grappen kwamen daar langs. Bijvoorbeeld, hoe kan je iemand van Walcheren en van Zuid-Beveland kan je uit elkaar houden op grieps? Weet je het, Patrick?
Nee, ik heb geen idee.
Nee? De Zuid-Bevelander die gooit met bier en de Walgenaar die vangt het om te drinken. En bijvoorbeeld wat ik ook een leuke vind, wat is het allerkleinste boekje ter wereld? Oeh. Ik zie vragende ogen. Ja. Het Groot Walgers Geschenkenboek.
Ik werk ook veel op Beveland. Door mijn werk kom ik ook veel. En de enige mop die ik altijd ken is dat Walgen naar het koper hebben uitgevonden. Omdat het twee om te vechten waren om een cent. Zo is het koper uitgevonden. Dat is de enige die ik van Walgen ken.
Ja. Klopt, ja, de zuinigheid. Waar hebben we het op Beveland? Hebben we daar vaak over. Maar ik vind, ik kom graag op Walcheren en ik vind het een beetje flauwekul.
Dat zeg je, maar toch merk ik altijd dat er overal wel een beetje eilanddenken is.
Het is ook zo.
Dus mensen komen wel graag bij elkaar, maar er is echt wel eilanddenken.
Als verslaggever kom je natuurlijk op heel veel plekken door heel Zeeland. En je merkt inderdaad, Zeeuws-Vlaanderen, daar zit al een heel verschil tussen Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen. Bij mij valt het op, als je ergens komt, waar krijg je koffie bijvoorbeeld? Op de Beverlanden, ja, inderdaad. Ik heb hier een bakje koffie gehad in een kartonnen bekje. Ja, is prima. Ja, het is een Senseo. Nee, op Walcheren krijg je altijd wel koffie. Beverlanden ook. Maar als je bijvoorbeeld ik wil niet generaliseren. En het is echt niet bij iedereen is het zo. Maar bijvoorbeeld op Tolen, dan gaat de deur toch half open. En dan kan je wel wat afspreken.
Maar als die open gaat, gaat die ook open natuurlijk.
Zeker,
dus het duurt even inderdaad.
Klopt. Maar als je op Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld, daar krijg je niet alleen koffie. Daar moet je gaan zitten en daar staat taart. En je moet koeken eten. Voordat je gaat beginnen ben je gewoon een half uur verder.
Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Is dat eilanddenken?
Dat is helemaal waar misschien, maar ik heb er dan ook qua acquisitie nog wel veel mee te maken in mijn bedrijf. En ik kan op Walcheren, moet ik ook heel veel moeite doen om sponsoring rond te krijgen. Maar ik merkte destijds op Beveland dat het veel lastiger is, omdat je op een of andere manier kom je van Walcheren en is het lastiger om acquisitie te krijgen. En ik heb het gehoord van een organisator die op Beveland zit, die ook dingen hier op Walcheren doet en die maakte precies het omgekeerde mee.
Ja.
Dus dat, terwijl je denkt, dan heb je denk ik gewoon een goed product. Want wat voor evenement je ook doet, het is een meerwaarde voor de stad of voor het dorp waar het gaat. En dat kost toch altijd moeite.
Ja.
En in Zeeuws-Vlaanderen, wat je zegt, ik heb heel veel in Zeeuws-Vlaanderen gedaan in het verleden. Dat kost even om ertussen te komen. Dan moet je heel veel in investeren en je moet daar heel veel tijd steken. Maar ze laten je niet gauw vallen daar.
Nee.
Ze gaan niet zomaar naar een ander toe. Als er een keer iets misgaat daar, dan accepteren ze dat in normale mate. Maar dat zijn geen overstappers, om het zo maar te zeggen.
Nee, heel opvallend. Dat is echt zo.
Echt waar.
Ja, ja, dat is typerend.
Waar komt het vandaan? Ja, ik heb geen idee.
Nee. Ja, je had natuurlijk, ik bedoel, die eilanden, het ligt nu aan elkaar. Wat je wel merkt, ik kom zelf van Zeerhoek. Eigenlijk is het net zo ver rijden naar Middelburg als naar Goes toe. Alleen wij zijn natuurlijk, we gaan als jongeren gaan we naar school, gaan we naar Goes. Echt georiënteerd die kant op.
Geboren en getogen in Zeerhoek. Ja. Je woont daar nu nog steeds.
Toevallig sinds een paar jaar.
Ja. Waarom ben je daar gebleven dan?
Gebleven. Ik heb een hele lange tijd toen ik vanuit Hilversum terug naar Zeeland kwam, ben ik in Goes gaan wonen in de binnenstad in een appartementje. En toen was ik op zoek naar een huis. En ik kwam echt heel toevallig hoorde ik van iemand dat zijn huis te koop kwam. En ik dacht, ja, dat is een superleuk huis. Het was op Zeerhoek. Dus het is eigenlijk gewoon puur toeval. Ja, tot net. Ik ben een paar jaar geleden ben ik ook nog naar een appartement hier in Middelburg gaan kijken. Ja, daar was ik ook helemaal verliefd op.
Ja.
Maar dat was te duur en dat was toch net niet naar mijn zin. Dus voor hetzelfde geld had ik gewoon in Middelburg gewoond. Het is echt puur toeval.
Ja, ik kwam vroeger heel vaak in Zeeuwenhoek, want mijn familie woonde daar. De Ronde was ik bij vaak en ook de carnaval natuurlijk. Hè?
Ja.
En we hoorden het net, daar ben jij dus ook behoorlijk bij betrokken eigenlijk, hè? Al jarenlang.
Ja, dat is vanaf kinds af aan. Ik was anderhalve week ongeveer. En,
stop even, we gaan eerst even in de stemming komen.
Ja.
Sinterklaas.
Ja.
Ik kan zondags geen pint zien, die leeg is al vol. Ik heb maandags een kater en een kop als een tol. Hola die, hola die o, hola die op sasa.
Ja,
nu wordt het echt leuk.
Ik begin al te dijnen hoor. Dat is, en ook al is
ik
het
weet niet of dit echt carnaval zomer. Is.
Nee, volgens mij is dit een beetje Brabants idee.
Ja, Belgisch misschien zelfs.
Belgisch meer.
Ja, ja.
Dat vind ik wel leuk. En in Brabant, zeker in Limburg, daar maken ze allemaal voor hun eigen stad. Worden allemaal songs gemaakt. En daar is echt carnaval van van het dorp, zeg maar, van de stad daar zo.
Klopt, daar heb je ook zo'n liedjesfestival.
Buutredeners.
Dat is
op de Tonpraten.
Tonpraten, ja. Dat is in Hulst, is dat trouwens echt heel groot. Daar ben ik een paar keer geweest. Dat is echt heel leuk. Heel lokaal, vooral de politiek. Op Zeerhoek hebben we dat ook gehad.
Avonden achter elkaar.
Ja, klopt. Op Zeerhoek hebben we dat ook gehad. En daar heb ik dat was ik een jaar of 18, 19, heb ik daar ook al meegedaan. En dan probeerde je mensen op de hak te nemen. Alleen als op zo'n dorpje lag dat wat gevoeliger. En dan had ik wel eens een grap gemaakt over een bedrijf op het dorp. En ja, die eigenaar die kwam s'avonds naar mijn ouders. Die stapte eigenlijk direct. Ja, wat Mark nou vanavond heeft gezegd. En mijn moeder zei, ja, het is leuk hoor dat je eraan meedoet. Super, maar kan je beter niet meer doen.
Nee, wel eigenlijk, dat is nu hetzelfde wat je hebt bijvoorbeeld met de gaaischieters. Dat is dan geen carnaval, maar het is wel gewoon een feest op Escabel in Domburg. Daar wordt natuurlijk ook iemand op het poppetje gezet. Ja. En dat de ene keer komt, weet ik, diegene die op de paal staat, komt met twee kratten bier omdat hij het prachtig vindt. En de andere die gaat bijna verhuizen uit het dorp. Zo kwaad zijn ze soms daar zo. Ja. Dus dan denk ik van, ja, dan begrijp je ook niet helemaal de sfeer waarin dat iets. Je moet niet iemand helemaal. Afmaken om het zo maar te zeggen. Gewoon als je op een grappige manier iemand te kijk kan zetten.
Maar ze zeggen wel eens, de tenen zijn nu heel lang. Maar toen jij dat deed, jaren geleden, waren de tenen dus ook al behoorlijk lang.
Was dat
lang.
Al? Zeker weten. Ja. En natuurlijk, het was wel een beetje grof. Maar dan dat werd al jaren werd dat al gedaan. En of ze dat nou een persoontje lag dat ze het van mij niet accepteerden. Of de grap was gewoon niet leuk genoeg. Dat kan natuurlijk ook misschien wel. Ja. Dus ja, we kennen dat van carnaval.
Maar dat is dus op een gegeven moment gestopt.
Ja, op een gegeven moment deden er zo weinig mensen aan mee. Inderdaad, dat Tom praten, dat gestopt is.
Ja, maar want
is
iedereen raakte gekwetst of is verhuisd.
Ja, dan hield je het heel algemeen. En dan is natuurlijk net. Ja, dan is dat leuker eraf. Het moet puntiger moet het zijn.
Als je dan een huis nodig had, dan ging je hem gewoon te kakken zetten. En dan verhuisde je een huis te kopen. En dan kon je op zich genoeg gaan wonen.
Ja, over mij zijn ook heel veel grappen gemaakt. Ja, ik vond het alleen maar leuk. Ik kon het wel hebben.
Kan je er nog eentje voor de geest halen? Een grap die over jou is gemaakt?
Ja, lui werd er. Er werden nog alles over mijn luiigheid werd er gesproken.
Ben jij lui?
Nou, ik ben echt niet lui, nee. Maar als je die naam inderdaad hebt, dat maakt me niet uit hoor. Ik bedoel, ik kon er wel tegen.
Ja. En nu, hoe ziet het carnaval er in Zeerenhoek nu eigenlijk uit? Los van de corona, die slaan we dan maar even over.
Ja, ik vind het echt nog steeds het meest bijzondere feest van het jaar. Ik zit ook in een bouwgroep en wij maken geen grote wagen, maar een loopgroep. Het zal wel gaan. We vinden het leuk om mee te doen. Maar op een gegeven moment, als we daarmee beginnen, zo ergens eind december, dan zijn de ideeën zijn er allemaal al. We willen ook altijd een actueel thema op het dorp willen we pakken. Toch een beetje een steek onder water, maar met een knipoog. Mm-hmm. Ja, en dan beginnen wij mee in een schuurtje. Ja, beginnen we dingetjes te maken. Ik ben niet handig, dus ik kan verven en de idee wat uitbreiden. En zo ga je dan richting februari. En dan merk je op zo'n dorp, waar maar 2000 inwoners wonen, dat begint helemaal in de stemming begint dat te komen. Een week voordien, dan worden de straten allemaal worden helemaal versierd en dan voel je het. En dan is het de donderdag, dat is eigenlijk de avond te vroeg, zoals wij het noemen. Dan gaat het café echt open en dan is het nog gewoon in je normale kloffie. Ja, en dan is iedereen los en dan is het de start van een dag, een soort van reunie waar je in terecht komt. En je ziet mensen die zijn verhuisd uit Zeeland, die toch die dagen weer terugkomen. Ze komen met een campertje bijvoorbeeld, slapen op het dorp of bij de ouders of noem maar op.
Want dat is het dus eigenlijk. Het gaat niet alleen maar om het zuipen, nee. Seksen, nee, dat soort dingen.
Ja, inderdaad, voor als je er echt middenin zit, zijn bijzaken. Tuurlijk, je hebt het op dinsdag of woensdag daarna van, ik hoor dat die en die uit elkaar zijn, want die heeft met die staan zoenen. Natuurlijk, dat hoort er ook wel een beetje bij, maar dat is echt bijzaak. Het gaat vooral om het gevoel. En nu noemde jij net het gaaischieten bijvoorbeeld. Hetzelfde. Dat is inderdaad als hetzelfde. Je bent een paar dagen bij elkaar en eigenlijk je bent in een soort van bubbel ben je. Ja. Mm-hmm. Ook van nieuws en zo, wat er allemaal rondom gebeurt, dat maakt niet uit. Eigenlijk, ik leg het ook wel eens aan mensen uit van, je moet het een beetje bedenken als een soort van festival waar je in komt. Je gaat er 3 dagen naartoe en je bent 3 dagen, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En
maar hoe hou je dat vol? Want donderdagavond zei je, dan begint het. Ja. Op een gegeven moment ben je toch wel op zaterdag of zondag helemaal uitgeteld. En dan moet je nog eventjes.
Je bent sowieso ontzettend moe. Iedereen denkt altijd van drinken en noem maar op. Wat wij altijd vaak doen, is colaatjes tussendoor drinken. Dus even een rondje cola. Goed eten, dat is echt dat is heel belangrijk. Ja, en de slaap, als je hem kan pakken, doe het dan even. Ga even een half uurtje, een uurtje op bed liggen. Maar ik moet wel zeggen, bij ons is
Dan mis je weer net hetgene waar iedereen het over heeft.
Ja, daar ben je bang voor.
Dat zoen in dat steegje.
Ja, klopt het bijvoorbeeld. Dat je dat net mist. Maar het is wel, als het klaar is. Bij ons is dan op maandagavond is de laatste dag. Dat historisch ding is dat. Omdat geen vergunning vanuit de gemeente meer kwam voor die dinsdag normaal gesproken. Daarom ook is die donderdag er bij ons ook bijgekomen. Maar als het dan dinsdag is, ja, dan ik ben gewoon 3-4 dagen ben ik helemaal kapot. Dan neem ik ook altijd nog vakantie. Ja. Ben ik dan ziek ook daarna. Dus dan.
Over die vakantie, er zijn mensen die gewoon echt niet willen werken met carnaval. Hè? En dat zelfs hoog opspelen met hun baas. Ook als het niet kan, zeg maar. Zo belangrijk is dat.
Ja,
voor bepaalde werknemers.
Ja, ik heb dat ook.
Ja?
Ja. Ja, dat is echt als ik. Ja,
jij maakt echt ruzie over als je geen vrij kan krijgen met carnaval. Ja. Zo belangrijk is dat.
Ja, dat. Ja, weet je. Ja, ik zeg altijd, het is natuurlijk een katholiek feest. En dat steek ik altijd wel een beetje de draak mee. Van ja, je hebt ook suikerfeest en noem maar op. En kerst. En dan mag je ook gewoon, als je gelovig bent, ben je dan vrij, zeg maar. En ja, ik ben niet meer zo fanatiek katholiek als dat ik vroeger was. Maar niet meer vrij zijn bij carnaval zou bij mij echt.
Maar als je in zo'n bedrijf meerdere mensen hebt die per se vrij willen met carnaval, dan heb je wel een probleem natuurlijk in het rooster uiteindelijk.
Bij ons komen er steeds meer uit Bergen op Zoom, hè? Komen er ook bij ons werken.
Nee, maar bij Brabant bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat is wel lastig. Voorbeeld.
Ja.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat net zoals in Brabant-Limburg, mm-hmm. dat je daar het ene jaar vrij bent en dan is het hier een jaar werken en dan een jaar vrij. Dat is zo'n.
Ja, maar volgens mij is Mark altijd vrij met carnaval.
Ik ben altijd vrij met carnaval. Het is één keer is het wel eens een beetje. Volgens mij op woensdag ben ik weer begonnen. Alleen dat was toen al.
Het staat nog niet in de secundaire. Ik heb bijvoorbeeld.
Want jij bent ook werkgever natuurlijk. Hè?
Ja, wij hebben altijd een drukke periode met de ijsbanen, zeg maar. En iedereen die bij ons komt werken, zeg ik altijd, je kan komen werken. Alleen in het rooster, je werkt of eerste kerstdag, of tweede kerstdag, of nieuwjaarsdag. Mm-hmm. En dat is daar komen we altijd met z'n allen wel uit. De een wil liever met kerst en de ander wil. Maar zo doe ik dat, zeg maar. Van je mag mm-hmm. bij komen. Over het algemeen gaat dat goed. Maar ik kan me voorstellen dat, in bedrijven met wat meer volwassenen, dat het nog wel lastig is om dat voor elkaar te krijgen.
Klopt.
Nou, hij krijgt het voor elkaar, horen we net.
Ja, gelukkig wel nog in ieder geval. Wie weet dat het er ooit van komt. Meestal is het natuurlijk, je zit met de vakanties ook waarin het vaak valt, die voorjaarsvakantie. Ja. Dus dan is het wel eens wat lastiger.
Hey, en Serenoek is nou hartstikke saai natuurlijk het laatste jaar. Vanwege het ontbreken van die carnaval.
Ja, het is een katholiek dorp, 2000 inwoners. En daar worden heel veel evenementen georganiseerd. Wielenkoersen, wat jij ook al aangaf. Ja. Nou, de voetbal is ook best wel een groot ding bij ons. Ja, het is wat rustiger. En dat merk je echt op zo'n dorp. Vorige week was er voor het eerst het beach event. Dat is ook een evenement wat er sinds een paar jaar is. Dat is doorgegaan. En dan merk je toch weer dat weer goed bezocht wordt. En dat mensen van het dorp toch weer elkaar willen zoeken.
Ja. Hey, je bent regisseur geweest, cameraman. En we hoorden net, je hebt je helemaal opgeklommen tot de journalistiek. Hoe ging dat? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, ik ben. Een tussenstap was programmamaker.
Oh ja.
En
De Vos? De Wolf?
De Vos, inderdaad. De Vos, ja. Klopt. En dat heb ik samen met Joachim van Maren gedaan. En ik weet niet of je nog Ring Rie mee de Sterren.
Oh ja.
Een krankzinnig idee. Dat kwam uit mijn koker, zeg maar. Toen ik al die, van de duikplanken af met de sterren en noem maar op. En toen ben ik dat, heb ik ingediend als programma idee. Dat is echt goedgekeurd, waar ik echt van dacht van nou. En toen heb ik de ringrijvereniging gebeld. Die waren dol en dol enthousiast. Nou, toen moesten de bekende Zeeuwen moesten toen komen. En toen ben ik gewoon eens een beetje rond gaan bellen, waarvan ik dacht van ja, dat is leuk. Michael Harten, Jos Broek. Het was een heel gemêleerd gezelschap.
Marga Vermu, die Marga van het paard viel natuurlijk en de arm brak.
Dat was de derde opnamedag. En dan sta je daar, ben je super trots en alles ging goed. Er was veel geregeld. Alleen ja, we hadden, qua verzekeringen hadden we wel daarna gekeken van goh, stel dat er wat gebeurt, maar daar ga je niet vanuit. En ineens klapte de wethouder toen nog van de gemeente Borselen, viel van paarden met haar kaak op zo'n houten paaltje. Ja, die brak ze aan alle kanten. Er moest ambulance erbij. Iedereen was helemaal van slag. Ja, ze heeft volgens mij 5 maanden met de kaken op elkaar heeft ze gezeten. Ja, ik heb me nog, ja, zo schuldig heb ik me gevoeld. Maar nu is ze natuurlijk burgemeester van Sluis, komt ze regelmatig tegen. Ze kan er echt altijd nog om lachen. Maar
jullie hebben het er dan nog even over.
Ja, dan hebben we het er nog even over. Het is toch de deelnemers.
Dat is lang geleden dit.
Ja, dat is volgens mij 8 jaar geleden ongeveer. Mm-hmm. En toen zat ik op die afdeling en toen zeiden ze... van die kleine camera's, cameo's zijn dat eigenlijk. Vroeger ging je altijd met een cameraman ging je op pad en er kwamen kleine camera's kwamen erbij. En dat had ik al heel snel in de knie, omdat ik natuurlijk cameraman was. Mm-hmm. En toen heb ik beetje bij beetje heb ik die overstap richting het nieuws heb ik gemaakt. Ik heb nog opleiding heb ik er nog bijgevolgd.
En cameo staat voor camerajournalist.
Ja, camerajournalist. Dus je bent alles ben je in één. Natuurlijk ook deels een financiële... Ja, slag die je kan maken natuurlijk ja. binnen een bedrijf. Maar het geeft ook als voordeel, waar ik ook achter kwam... anders dan kom je met een cameraman en een geluidsman. Nou, als je dan bij iemand thuis komt, die denkt ook van... jeetje, wat is dit? En als daar alleen iemand binnenkomt... dan kan je veel sneller dat vertrouwen kan ja. je winnen. En dat is voor zo'n opname heel belangrijk.
Ja, en je hebt ook veel radio gemaakt, hè? Zullen we eens even luisteren naar jouw oeuvre?
Vandaag gaat de radiobus naar Wolfartsdijk. Mark Rijk, goedemorgen.
Meen je dat?
Niet? Zit ik fout?
Ik heb tolen op mijn papier.
Ik heb een paraplu op, maar ja, ik moet hem heel goed vasthouden. En het giet hier tot en met. Oh, daar gaat mijn paraplu ervan door. Even, ja, ik ben er weer hoor. Oh, de heren zijn echt heel galant. Ze houden mijn paraplu, houden ze van. Ik krijg windstoten hier zo echt niet normaal.
Een beetje gezelschap, wat tijd voor jezelf. Dat brengt je de dag door, het is koffietijd.
Nou, er wordt hier nog een beetje gekeken en gedaan, maar de muziek inderdaad. Kom aan, dames.
Hey Ronnie, ik had papa beloofd. Om jou niet te kussen, voordat we zijn verloofd. Hij is een schermen.
Dat klinkt goed, hè? Ja, echt. Ze hebben toch flink hebben ze geoefend, merk je wel, Elsa.
Dit klinkt boven verwachting.
Dat vind ik ook inderdaad. Vanavond gaan we. Kijk, en dan wil ik zelf ook meedoen, hoor. Ze kennen het allemaal en de zweefmolen, hij draait zo prachtig, hè? De Annabel, zoals die heet. En wat ook nog zo heerlijk ouderwets is, je krijgt van die duwtjes waardoor ze echt meters hoog de lucht ingaan. Ja. En Ronnie die wordt gewoon lekker doorgezongen, dus ik heb zo'n idee, Elsa, dat dat gewoon heel erg goed gaat.
Deze opdracht is meer dan geslaagd.
Ja, dat laatste dat waren de zomerspelen van vorige week.
Klopt.
Is dit niet het allerleukste om te doen?
Ja, radio is live radio is echt het allerleukste. Ik heb echt een opgegroeid in de tv en op een gegeven moment ben ik in aanraking met de radio gekomen en ja, wanneer je live op zender gaat, dan gebeurt iets magisch. En bij mij is dat ook. Ik weet niet, het is net of je een soort volumeknopje net eventjes door kan draaien en dan ik word enthousiaster, je wordt wat spitsiger, je wordt wat ik vind het machtig. Ik vind het heerlijk om te doen.
Ja, wat mij opvalt, je gaat er altijd helemaal voor.
Ja, nou dat vind ik wel.
Zonder remming, het enthousiasme is altijd 100.000%.
Ja, het is inderdaad, ja, dat vind ik ook. Je moet ook deels voor live radio ook wel, ja, een beetje van je persoon vind ik ook altijd wel wat geven. En dus ja, je enthousiasme of wanneer je boos bent, ik bedoel, dat kan je net op een radio klinkt. Ja, is dat toch mooier? Het is niet dat je het overdrijft, maar je versterkt het wel een beetje.
Je krijgt opdrachten en die moet je gaan doen.
Klopt.
Dus en je weet van tevoren niet welke opdracht het is of heb je inspraak?
Er zijn dat is het leuke. Er zijn 4 opdrachten die bekend zijn. Dat is een toilet, gewoon bij iemand aanbellen en een toilet. De mooiste plek van het dorp, de lelijkste plek en de 4e weet ik nou eventjes niet zo goed. En dan om 10 uur heb je 1,5 uur de tijd om samen met iemand van het dorp om een bepaalde opdracht inderdaad te doen. Nou, dat was toen. Het was kermis. Zoveel mogelijk mensen in die zweefmolen krijgen. En Ronnie Tober erbij.
Westdorpen was dit?
Ja, Westdorpen. Dat klopt. En wat het leuke is, je bent met iemand en die zijn niet zo dat ze denken van... moeten we dit gaan doen? Een beetje zo van... Ja. En dan, ik ga gewoon huppatee. We gaan die vragen en dat vragen. En dan gaat op een soort, ja, enthousiasme begint daar ook. Ja. Dat moet je eigenlijk ook als het ware moet je overgeven. Ja, en dan is het iets voor 30:30. En dan moet die opdracht gedaan worden. En dan staan daar, ja, er stonden iets van 30, 35 man stonden daar gewoon. Die kwamen, hoorden de radio. Ja, ja, dat is, dus ik heb echt geen inspraak op wat er komt. Okay.
Ja, maar dit ging dan over de zomerspelen. Maar ook als het nieuws bijvoorbeeld er is. Gladheid, sneeuw. Dan is het Mark die naar buiten gaat, hè?
Klopt, ongelukken. Ik bedoel, ja.
Met dat... alle kanalen ga je dan helemaal los.
Ja, ja, dat is. Ik ben ook natuurlijk social. Ja, dat ben ik ook fan van. Twitter.
Oh, neem even een foto van ons allemaal.
Dat heb ik al lang gedaan.
Oké, gelukkig.
Dus straks dan staat het
stuur
al weer...
Stuur maar even door.
Dat is goed, dat is prima.
Dat vergeet ik altijd namelijk, een foto te maken van ons drie. En jij wil helemaal eigenlijk liever niet op de foto. Dus.
Nee, ik vind radio moet een beetje... Ik hou erg van de stem van de radio. En dat juist, ik met Elias wel eens discussies over camera's in studio. Ik vind een radiostudio behoort geen camera's te hebben. En ik snap heel goed dat je tegenwoordig bijna niet zonder kan. Maar de mooiste radio zijn de radio's zonder camera.
Eigenlijk wel, dat klopt. Alleen als je. Ja, ik zie het altijd als een soort van kruisbestuiving naar je verschillende kanalen toe. En je. Ja, wanneer je iets publiceert, je weet nooit wat er uitkomt, zeg maar. Dat, daarom vind ik de socials vind ik ook zo belangrijk. En is het ook voor mij in ieder geval een heel groot instrument, ook voor mijn journalistieke werk.
Ja, dat ben ik met je eens, hoor. Je kan bijna niet meer zonder. Maar om een voorbeeld te geven, stel dat het is rond de kerst is het. Dan kun je zeggen dat je de kerstman in de studio hebt. En dan kan er gewoon iemand zitten die heel groot een mooie kerstmanstem opzet. En dan heeft iedereen het idee dat de kerstman in de studio zit.
Deed Robert en Brink dat altijd bij Frits Spits, volgens mij.
Ja, maar wij hebben jarenlang hebben wij...
Het was Sinterklaas. Ja, ik haal het
Sinterklaas. Jarenlang hadden wij een programma waarbij ik belde naar voor het weer naar het strand. En daar zat dan een badman. Ja, die zat gewoon thuis. Of die lag nog in bed. En die belde ik wakker. En kabbelde een steentje eronder. Jarenlang hebben mensen werkelijk gedacht dat hij echt daar op het strand zat. Dat vind ik het mooie van radio.
Ja, het prikkelt de fantasie. Dat ben ik wel met je eens. Ja.
Dat vind ik echt heel leuk.
Ja.
En daarom, ik snap wel heel goed dat je je camera erbij hebt. Maar bijvoorbeeld in studio's vind ik het altijd jammer als er camera's hangen. En ik kijk ook heel veel radio, want ik vind het zelf leuk om radio te kijken. Maar voor de hele sfeer. Soms zie ik ze dan zijn ze heel druk bezig met presentaties en alles. En dan tussendoor zitten ze op een telefoon. Dan, terwijl ik denk van ja, weet je, als je radiomaker bent, dan ben je bezig met nog even iets te luisteren of iets te doen, zeg maar. Die magie gaat er een beetje vanaf, vind ik.
Ja, ik zie het altijd. Ik snap wat je bedoelt, maar voor mij is het ook. Het zijn verhaaltjes die je vertelt. En op Twitter zijn het echt. Het zijn 2-3 regels. En op radio kan je heel uitgebreid. En ja, ik vind dat verhaaltjes vertellen vind ik eigenlijk mooi. En of dat nou op de radio is, wat het mooiste platform is, zeker wel. Maar als je dan in je socials ook kan gebruiken, snap je punt.
Net zoals met zo'n zweep, maar weet je, dat snap, prima dat dat natuurlijk, dan moet je op je social erbij zetten. Dan moet je dat weer kunnen geven. Maar stel je voor dat je een programma zou hebben en je wilt mensen de illusie geven dat er ergens een grote kermis is. En die kermis is helemaal niet. Op de radio kun je mensen de illusie geven dat die kermis er werkelijk is. En zodra je dat gaat ondersteunen met beeld, is die illusie weg.
Dat is waar. Nou moet ik wel zeggen, wij als journalisten natuurlijk kunnen dat is net inderdaad niet een goed voorbeeld, maar dat snap ik. Dat snap ik wel. Ik weet nog, dat is wel een leuke anekdote. Ik heb eens een keer voor een item dat ging over de klokken in. Het was ergens een plek, Zeeuws-Vlaanderen. Welke precies weet ik niet meer. En ik had al vergeten voor mijn radio om die klokken had ik toch niet meegenomen. Dus nou ja, ik zat in de auto terug. Ik dacht, oh wat stom. Want die luidde nog voor de laatste keer en daar ging ik voor. Dus ik dacht, weet je wat, ik haal gewoon uit ons archief wel ergens klokken. Dus ik had de klokken had ik erin gezet.
Dan kom je niet meer weg, denk ik.
Ja, en wat denk je inderdaad?
Er ging iemand bellen.
Gewoon de bel die man.
Ja, ja. Ja.
Maar die meneer die zei ook van, ja, maar dat zijn de klokken van Utrecht zijn dat. Het zijn die klokken. Ja, dat...
Een collega die niet meer bij ons werkt, die heeft het wel eens gehad met koeien. Dan was hij bij een boer geweest en dan was hij vergeten de koeien op te nemen. En heeft hij uit ons geluidenbakje de koeien erbij gezet. En die boer die belde dus op en die zegt, dat zijn mijn koeien niet.
Ja. Dat is wel mooi. Dat vind ik dus mooi van radio. Gewoon dat soort dingen. Dat, prachtig.
Ja.
Ik had het net over, je bent een sportfanaat, maar je hebt ook heel veel gesport in het verleden. Want ik weet toevallig dat jij aan de kustmarathon hebt meegedaan in het verleden. En ook nog gekoerst. Er was een moment dat jij besloot om te gaan koersen.
Ja.
Nou ben ik wel een keer met mijn zoon in Overzanden geweest bij een koers. En daar deed je het ook aan mee. En dan was het een paar rondjes rond de kerk, geloof ik. En
Ja, toen werd op een gegeven moment geroepen door de speaker. En daar gaat de beste journalist van Omroep Zeeland, Mark Rijk. Oh. Toen reed je ergens achteraan of zo, weet ik veel.
Ik ben in Overzand een keer derde ben ik geworden. Dus dat was niet dat jaar.
Dat was niet dat jaar. Nee. Hey, maar waarom besloot je dat toen te gaan doen eigenlijk?
Oh, dat is een heel persoonlijk verhaal hoor. Dat, ik heb heel veel gesport, vroeger. En dus toen is dat wat minder geworden. En op een gegeven moment kwam ik in mijn leven dat een hele goede vriend van mij een auto-ongeluk kreeg. En toen is die overleden. En ja, dan kom je op zo'n moment dat je denkt, wat wil je nog echt eens in je leven? En ik was helemaal wielerfanaat. Ik ging heel Europa door en allemaal wielerwedstrijden en zo. En toen dacht ik was 34, 35... waarom zou ik dan zelf dat gewoon eens niet gaan doen? Nou, dan moet je ook even weten, ik woog toen 120 kilo. Ik rookte als een ketter, noem maar op. Dus ik heb een wielerfiets hebben gekocht en ik ben begonnen.
Maar je moet dan wel talent hebben, denk ik. Want niet iedereen kan ineens gaan koersen.
Nee, ik heb het gewoon beetje bij beetje heb ik het gewoon opgepakt. Mm-hmm. En bij mij heeft het, volgens mij 3/4 jaar geduurd voordat ik het eerste koersje reed, waar ik echt na 4 rondes
kotsend.
Ja, echt. Op Henke Zand was dat. Of in Henke Zand was dat. Alleen, ik vond het wel zo super gaaf. Super. Dat geeft zo'n kick om in zo'n wedstrijd te rijden. Heel veel adrenaline geeft het. Het is ook een beetje, het is natuurlijk ook een beetje gevaarlijk. Ja, dat je kan vallen, noem maar op. Het is toch een beetje lopen op de afgrond. Langs de afgrond. En zo ben ik eigenlijk de eerste stapjes ben ik gaan doen. Ik ben afgevallen. Ja, ik werd echt verslaafd werk eraan. En ik zat, ik was er eigenlijk helemaal een week was ik ermee bezig. 5-6 dagen in de week trainen, voeding en noem maar op. Ja. En dat heb ik een jaar.
En die droom had je denk ik wel langer al.
Ja.
Want je bent al van kinds af aan ben helemaal gek van wielrennen natuurlijk. Hè?
Ik kom van het wielerdorp Zeerehoek inderdaad.
Dat bedoel ik. Dat van Jan Raas.
Klopt. En we hebben vroeger, toen ik een jaar of 18, 19 was, had je bij ons altijd, het vind ik een van de mooiste evenementen die je had, de 24 uur van Zeerehoek. En dat is een wielerwedstrijd. Die begon zaterdagmiddag 4 uur, eindigde op zondagmiddag 4 uur.
Zo, ja, non-stop.
Non-stop, maar dan had je ieder uur andere wedstrijden. Maar de grap was, de cafés waren ook 24 uur open. En 's nachts moest er ook gewoon doorgefietst worden. Moest je wel gewoon rondjes blijven rijden. En dat ging rond een uur of 2, 3 ging dat nog wel. Moest er altijd één parcours zijn. Maar ja, dan was op een gegeven moment, er zou er afgesproken van, die om 3:30 die zou komen. Maar die stonden nog in café Laveloos en noem maar op. En dat is zo. Dus vroeger heb ik wel
daaraan meegedaan.
Ja, zeker precies. Alleen mijn werk, onregelmatig. Ja. Darten deed ik toen nog en fanatiek niveau.
Ja, van dat fanatisme, dat heb je best wel lang volgehouden bij het koersen.
Ja, klopt.
Dat... Want je hebt echt aan een heleboel wedstrijden meegedaan.
Ja, ik heb een jaar of 4. Ja, dan zat ik wekelijks, en dan reed ik ook nog wel eens naar België en zo. Dus 2, 3 koersen in de week deed ik. Alleen ja, dat is zo'n impact op je leven. Je bent daar zo mee bezig. Vanaf 's ochtends je eten tot...
Ja.
En dan deed ik wel eens, tuurlijk, ik ging nog wel eens een biertje drinken. Want zo is het niet. En af en toe wel eens een feestje. Maar dat was echt minimaal. Ja, een hele mooie tijd, maar die is wel afgesloten.
Volgens mij tikte wat, maar dat is de airco volgens mij.
Dat is de airco, denk ik. Ja.
Kijk, tik lekker door, zou ik zeggen. En die kusmarathon, daar heb je ook lang voor getraind. Ik heb je toen ook over de finish zien komen, want ik stond op de dijk. Dat laatste stukje, dat ging niet meer van hart, hè?
Nou, eigenlijk moet ik zeggen, want jij zegt lang getraind. Ik heb er maar 13 weken heb ik er maar op getraind. Maar toen kwam ik ook van de wielerfiets.
Van het woordje lang maken we hard.
Ja, ja, inderdaad, dat wel.
Maar niet de wandel, dus de renmarathon.
Ja. Inderdaad, de renmarathon. En ik heb 12, 13 weken heb ik getraind. Heel fanatiek. En ik deed toen bij Elias in jouw programma een wekelijkse column.
Vertel eens over de pijnlijke tepels. Dat verhaal. Ja. Dat kent Patrick volgens mij niet.
Ja, je kent zijn verhaal niet, laat
ik
het zo.
Ik had er nul verstand van inderdaad. En op een gegeven moment moet je 15, 20 kilometer moet je gaan lopen. Dus ik ging lekker een stukje lopen. En op een gegeven moment, ik kreeg daar toch last van mijn tepels inderdaad. Dat ik echt dacht, wat is dit? Dus ik heb de laatste 5 kilometer heb ik met mijn handen op mijn borst heb ik gelopen. En ik had een goede vriend en die liep ook. En die zei, die belde ik op. Ik zeg, het is hartstikke lekker weer. En ik heb toch last van mijn tepels. Wat is dat nou? Ja, dat is gewoon je shit wat daar tegen aanschuurt. Wist ik helemaal niks. Zeg, wat doe je daar tegen? Vaseline erop. Je ziet ook regelmatig, moet je maar eens bij hardloopwedstrijden, vooral marathons, op een gegeven moment zie je van die rode bloedsporen over de shirt naar beneden lopen. Ja, dat klopt dus inderdaad als ze dan vaseline of zo vergeten zijn.
En heeft het gewerkt?
Ja.
Die dag, die zaterdag.
En zeker, ja, bij Lize en alles. Je vaseline, het potje is wel redelijk, redelijk leeg.
Hey, en daarna nooit meer gedaan?
Ik wil het nog wel.
Ook hoor. Toch wel?
Ja.
Want het was, ik dacht even, het was once in a lifetime.
Nee. Dat vind ik wel echt een hele mooie uitdaging waar je een paar maanden echt naartoe kan.
Het tweede weekend dat je vrij moet vragen bij je baas bij Omroep Zeeland. Want ja, dat is heel druk is. Ja, overal.
Wij moeten altijd werken eigenlijk. Dat weekend.
Dan heb je wel een punt. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb altijd nog gewerkt bij de kustmarathon, maar dat weekend inderdaad niet. Nee, ja, dat okay. is.
Ik vind dat wel een van de leukste weekenden om te werken, hoor. Die zaterdag en die zondag. De zondag vind ik misschien nog wel leuker, omdat je dan echt wel meer de tijd hebt om verhalen te horen van deelnemers, omdat die wandelaars die redden niet zo snel.
Nee. Klopt. Dat is mooi, omdat iedereen heeft wel een persoonlijk verhaal waarom die. Ja. meedoet, is gaan lopen, hoe het gaat onderweg. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En bij het wandelen, want dat is het ook. Wandelen kan je natuurlijk gewoon rustig, kan je meelopen. Maar ik heb het op zaterdag heb ik het ook wel eens gedaan. En dan had ik natuurlijk een redelijke conditie. Mm-hmm. En dan wat ik dan gewoon deed, was gewoon hardlopend met die mensen gewoon meelopen. Krijg je zulke leuke verhalen, krijg je dat. Dan 2,5 minuten, ja, dat is prachtig.
Had je ook een stappenteller bij je?
Die dag
aan het
niet,
einde
maar
van de dag kon zien.
Ja, ik heb wel echt veel. En dan had ik ook nog een motorpak, had ik nog aan. Omdat we ook met de motor van Hot naar Herba. Ja, leuk om te doen. Ja, ook weer live radio.
Wandelen was leuk, ook om te doen.
Ja, ja, daar heb ik vorige keer al van gezegd dat ik dat 1 keer heb gedaan. Daarna liever niet meer.
Ik heb het nu 2 of 3 keer gedaan.
Ja.
Ja. Ja. En we zouden dit jaar weer gaan lopen dus.
En trainen?
Ja, moet nog gebeuren.
Oh. Ik
loop af en toe wel. Maar
wat Mark, jij zegt, ik zou hem ooit nog wel een keer willen doen. Heb je al een jaartal in gedachten?
Nee, ik ben echt iemand, ik leef met de dag. En dat is, als ik vandaag ineens denk van, ik ga dat doen, dan ga ik dat doen. En dat is bij mij wel, ik ben niet zo'n planner van, dan wil ik dit doen. Of,
En bij de kustmarathon kun je niet een weekend van tevoren beslissen.
Nee, dat is waar. Dan moet je
wel een beetje plannen.
Ja, dat is, je bent ongeveer nu al te laat, zeg maar.
Ja, op zich, het kan wel, maar dan kom je om 6:02 binnen.
Ja, dat kan ook.
Dat is op tijd, hè?
Dat kan ook.
Tijd in
wezen. 2 minuten voor 6, dat is geen probleem.
Nee, je moet echt daar een basisconditie moet je daarvoor hebben. Dan moet je eigenlijk wel in januari moet je daarmee beginnen. En echt je gerichte training ga je in juli. Maar vorig jaar, ik heb 2 keer nu ook de wandelmarathon heb ik gedaan. En dan moet ik ook zeggen, want dan zeggen ze van ja, dat hardlopen is veel zwaarder of weet ik veel wat. Nou, het is qua voeten en zo is eigenlijk dat wandelen is zwaarder dan het hardlopen. Dat klinkt heel gek. Maar je bent 7,5 uur zeker, 8 uur ben je onderweg.
Ja, dat klopt.
En met hardlopen ben je 4:15 ben je onderweg. Dus ik had dat. Ja, het is veel korter.
En de wandelmarathon vind ik het nadeel, het begin vooral, dat je, het is shocken.
Ja.
Je moet echt eventjes na tussen de 5 en 10 kilometer heb je eigenlijk de ruimte om je eigen tempo te gaan lopen.
Wanneer je op de kering inderdaad pas bent, dan kan je pas echt lekker gaan lopen.
Ja, zelfs daar nog niet hoor, aan het begin.
Maar daar kun je wel de shifting doen dat je eigen tempo kunt gaan lopen.
Ja. Ja.
Dat vond ik echt een nadeel in het begin. Je komt niet op gang.
Nee, en wat ook zo, want een heleboel mensen gaan met een groep gaan ze lopen.
Ja.
En dat is hartstikke lief en we wachten op elkaar en noem maar op. Maar dat moet je gewoon niet doen.
Wij liepen met een grote groep en we spraken gewoon op punten af, zeg maar. Dat we daar elkaar weer even zagen en daar even wat dronken of aten, zeg maar. En dan starten we wel weer met z'n allen. Maar dan liep iedereen toch zijn eigen tempo of met 2-tallen.
Ja.
Dat is veel beter, hoor.
Veel beter.
Wij deden met de familie, een hele grote familie, deden wij lopen, zeg maar. We liepen met een man of 14, 15. Ja, dat is echt niet te doen als je op elkaar moet wachten.
En dat is ook weer het leuke, wanneer je als eerste aankomt en de rest komt nog aan. Ik bedoel...
Wij deden wel altijd gezamenlijk over de finish. Dus bij de branding wachten we daar. Dat was altijd het punt om te wachten. En dan deden we het laatste ook altijd met z'n allen weer. Dus,
dat is wel mooi.
Ja, dat is echt leuk. Echt
en ook traantjes dan?
Nee. Ik had het eerste jaar wel, maar dat was...
Had jij traantjes het eerste jaar?
Nou, dat ik versteld stond dat ik het had volbracht, ja.
Oké. Okay.
Ik had heel lang niet gesport toen. En toen was ik wel zoiets van, ja, toch gedaan.
Ja.
Dus dat...
Ik had dat totaal niet. Ik was blij dat ik er was.
Ik ken meer mensen die dat hadden, hoor. Ja. Ik ken meer mensen die dat hadden. En ook jongens die ik echt heel goed ken, waar ik het ook niet van zou verwachten. Het is niet dat over de wangen bingelde, zeg maar. Maar wel gewoon dat je een soort ontroerd was dat je het verbracht had.
Nou, hoe was dat voor jou, Die eerste kustmarathon, de enige tot nu toe voor jou.
Heel emotioneel.
Echt.
Dat is ook weer een persoonlijk verhaal. Wat ik met een vriend, zeg maar, ook gedeeld heb. Daar heb ik met hem ook naar gewerkt en zo. En ja, er was privé redelijk wat gebeurd. En Ja, dan kom je inderdaad over die finish en dan zie je elkaar. Ja, we hebben echt gewoon 10 minuten jankend in elkaars armen hebben we gehangen.
Dus vind ik mooi.
Ja, ik ook. Ja. Ik vond dat echt heel mooi. En ja, wat je ook zegt inderdaad, van je kan toch meer dan dat je eigenlijk zelf in je hoofd dat je denkt. Je denkt alleen maar aan remmingen en... Maar je kan veel meer dan dat. En dat is het mooie, vind ik ook, van het evenement. Het evenement is het gelukt om heel Zeeland, en niet allemaal, maar wel een groot gedeelte van Zeeland in beweging te krijgen. Absoluut. En met z'n allen. En dat is het knappe van het evenement.
Je ziet het ook op vrijdagavond bij de Ladies Run. Dan denk je, het is maar 10 kilometer, daar kun je makkelijk voor trainen. Maar dat is voor bepaalde deelnemers is dat een enorme drempel die ze dan toch overgaan. En dat ze ook binnenkomen. En daar wordt ook enorm gejankt op vrijdagavond.
Ja. Dat zeker, dat is het mooie. Ik bedoel, het is het begin vaak van iets, hè, van in beweging komen en... Dat lopen, dat zo mooi is en dat je het geeft vertrouwen en dan kan je er verder mee gaan. Volgens mij is het echt door die kustmarathon, daar moeten we Lijn Lieven ze echt voor bedanken, is Zeeland wel echt een heel stuk gezonder geworden.
Zullen we het eens hebben over het nieuws van de afgelopen dagen en de afgelopen week? Zullen we beginnen met het nare nieuws wat veel mensen heeft bezig gehouden?
En wat ook nog wel opvallend is, hè, is dat de verdachte ook de app-conversatie van hen eigenlijk meteen gewist heeft. Waarom doe je dat? Ja. En ook daar heeft hij weer een heel mistig verhaal over.
Morgen gaat de zaak verder, dan is de strafeis ook te horen. Ja. Dat houden we in de gaten. Dankjewel, Peter. Na het presenteren van het Songfestival...
Ja, dit waren dus de laatste woorden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries dinsdagavond bij het programma RTL Boulevard, waar hij vaak als vaste gast en duider van de misdaad in Nederland aan tafel, aan de desk stond, zoals ze dat daar noemen. Vlak daarna is hij naar buiten gegaan, op weg naar huis of een andere afspraak. En volgens de politie is hij daar omstreeks 7:30 opgewacht door één, mogelijk meer mensen, mannen. En is hij van dichtbij meerdere malen beschoten.
Het gebeurde dinsdagavond. Wij zaten samen in een programma, een Nieuwsport. Even een half jaar overzicht eigenlijk. Kwam wel hard binnen eigenlijk. Hè?
Ja. Ja, dat gevoel wat je dan in je wat ik dan, zo'n lichamelijk gevoel, dan zit je toch gelijk weer terug bij Van Gogh, bij Fortuyn. Dat gevoel, dat hele nare gevoel van...
Bij Dirk Wiersum.
Dirk Wiersum van, jemig jongens, wat is er in ons land aan de hand? En je weet het, ik bedoel, je moet ook niet naïef zijn. We weten inmiddels dat dit soort dingen gebeuren. Maar iedere keer is het toch gewoon, eigenlijk een stomp in je buik, dat is het.
Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Nee. En ik vind dat zo stom aan mezelf. Dat ik kan niet geloven dat dit is gebeurd met Peter R. Dat is onvoorstelbaar. En ik had gisteren, want ik zou gisteren eigenlijk er naartoe gaan. Maar ze hadden toch het programma helemaal omgegooid. Mm-hmm. En ik was bij Gerard Joling geweest en dat vonden ze iets te vrolijk. En ze wilden toch anders doen. En natuurlijk hebben ze helemaal gelijk in. En toen heb ik dus ook weer even contact gehad. Ja, dan spreek je mensen die mij dan vertellen van... we zijn nu hard aan het werk, we zijn nu druk. We focussen ons op de uitzending. Maar ik ga toch hierna wel even met iemand praten ook en zo. Ja. Want dit is niet te bevatten, dit.
Ja, dat waren Jan Meeuwis van NRC Vandaag. Die eigenlijk gelijk in diezelfde nacht een podcast hebben gemaakt. Xanne van der Wulp, Joost Vullings in hun podcast afgelopen vrijdag. En ook nog Frank Dana van Radio 538. Ja, de sfeer slaat gelijk aan hier om aan tafel. Het is gewoon een heel heftig verhaal. Ik zat zelf op de redactie vorige week. En toen kwam ineens dat persalarm. En dan kijk ik toch wel even op.
Ik zat voetbal te kijken en achteraf is daar nog wel behoorlijk commentaar op geweest op de NPO, hoe ze dat aangepakt hebben.
Want die wedstrijd had...
De NPO 1 is de rampenzender. Mm-hmm. En sommigen bestempelden dat echt wel als een ramp. Dus ik vond het heel vreemd dat bijvoorbeeld RTL, en het was natuurlijk een RTL-corrifee, of is natuurlijk een RTL-corrifee, die hadden alle programmering omgegooid en heel de avond was het daar te doen. En op Nederland, bij de NOS eigenlijk niet. En vond ik ook achteraf bezien, vond ik dat ook wel een beetje vreemd.
Ja, ik zat naar de Radio 1 op de achtergrond te luisteren en daar waren wel mensen die aan het woord kwamen. Maar die wedstrijden, het verslag van die wedstrijd ging gewoon door.
Ja, ik ben direct naar RTL, die al redelijk snel inderdaad toch wel live gingen. Volgens mij was dat 3 kwartier in ieder geval toen echt werd duidelijk dat om Peter R. in ieder geval ging. Maar ik heb vooral de socials echt, echt gevolgd. Ja, dan kom je zo'n stortvloed, kom je terecht. Ja, ik ben er eigenlijk nog steeds stil van. Als ik dit ook echt hoor, dan...
En wat zag je die avond dan op Twitter en Facebook?
Ja, die filmpjes gaan natuurlijk al heel snel. Die besproken filmpjes gaan al heel snel rond. En ja, die wil ik dan toch zien. Ik ben...
En
dat, ik ben ja, dat is echt. Ik, ja, dat is. En dan bekijk ik ze niet één keer, maar echt meerdere keren. En dan kijk ik er niet vrolijk naar, maar dan wil ik toch gewoon. Ja, ik wil dan de feiten wil ik zien.
En zeker weten dat hij het is?
Zeker weten dat hij het is. Is het filmpje bijvoorbeeld echt? Dat was ook echt het eerste waar ik naar keek. Van zou het niet iets anders? Ik bedoel, je gaat het niet delen met iemand, maar. En dan beetje bij beetje van ja, ga je. Ja, er komt er steeds meer informatie komt er los. Hoewel we eigenlijk natuurlijk nog niet 100% weten uit welke hoek. Of nou ja, 100%. We weten nog gewoon niet uit welke hoek het komt. Maar wat mij gewoon echt... Ik bedoel, Peter R. gewoon zelf... wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Het is echt een held. Het is een symbool in de misdaadjournalistiek. Hij is meer dan alleen journalist.
Ja, want daar was de laatste jaren natuurlijk wel kritiek op. Hè? Op zo'n... verdere rol, zijn andere rollen bij een advocatenkantoor, vertrouwenspersoon en dat soort zaken. Maar wat mij betreft bleef hij gewoon wel de journalist, toch wel.
Absoluut.
Ik heb al zijn boeken gelezen en al zijn afleveringen gezien. Ja. En wat hij heeft betekend voor de Puttense moordzaak, Nicky Verstappen, Nathalie Holloway.
Hij wijkt niet van zijn principes.
Nee.
Dat vind ik wel knap. En hij is voor veel mensen een pain in the ass. Maar misschien heb je die juist nodig om zaken boven water te krijgen. Iemand die een pain in die is. Nou, en hij is dat. Ja. Net wat ik zeg, een held wat dat betreft.
Ja, en je mag hem... Wat je nou ook van hem vindt. Ik bedoel, je mag het een klootzak vinden, ja of nee. Het maakt niet uit. Maar als je echt feitelijk naar zijn werk kijkt, wat hij heeft gedaan. En daar heb ik echt het respect heb ik voor. Als je dan ziet hoe hij op zo'n manier, op zo'n kille, koude, gewoon midden op straat, totaal lak aan hebben...
Een drukke straat, tientallen camera's bij het Leidseplein. Bizar, ja, absoluut. En afgelopen weekend natuurlijk ook weer de dreiging naar RTL Boulevard. Hè. Er werd gezegd dat er misschien met een raketwerper iets geschoten zou worden tijdens de uitzending. Ja, dat is bizar.
Ja, het is ook, en dat is natuurlijk waarom het mij en waarschijnlijk ook de journalistiek, hè, daar die rol die is de afgelopen jaren, is die zo aan het veranderen. En je merkt, nou ja, vorige week heeft ook in de PZC heeft bijvoorbeeld gestaan een collega van ons, Heiko, die van de weg af is gereden vorig jaar, oktober, november. Vermoedelijk ook voor iemand dat het toch tegen die omroep was. Ik heb het zelf, heb ik het ook meegemaakt. Vorig jaar is in december in Vlissingen het gemeentehuis waar de voordeur eruit is. Daar heb ik toen verslag heb ik daar gedaan. Dan ben ik er ook geweest. En de volgende dag kreeg ik meldingen dat ik op van die Telegram pagina's. Ja, berichten inderdaad. En er stond mijn foto dan op. En toen kwamen ze ook richting Omroep Zeeland de volgende dag. En toen was ook aan mij wel gevraagd van, want ik heb politie direct gebeld van, joh, blijf maar thuis. Waar ben jij nu? Ze wilden in ieder geval wel mijn locatie weten. Want dat zijn van die dingen. Ja,
het is wel van alle tijden hoor. Het bedreigen en het naarbejegenen van journalisten. Dus ik verwacht ook niet dat het gaat veranderen. En het is dus nooit anders geweest. Maar het is natuurlijk wel makkelijker door internet, social media, om een wat grotere groep te bereiken als het gaat om het bedreigen. En de boel op te jutten.
Ja, maar ik heb het de laatste jaar wel zien veranderen, hoor, Elias. Ja? Ja, zeker. Mensen zijn agressiever. Vooral die individualisten. Vooral die persoon, dat vind ik het engste van allemaal. En dat zie je nu eigenlijk... Ja, bij Peter R. de Vries zal natuurlijk nog meer achter zitten. Het is maar één gek doen. Ja. En ik vind dat we dat ook wel echt moeten blijven overzien. Ik bedoel, dat was met Van Gogh was het natuurlijk ook zo. Met Fortuyn was het zo. Het was één persoon die een enorme schade en zo aan kan richten. En daar hou ik me wel aan vast.
De lone wolves.
De lone wolves, inderdaad.
Ja, die zijn het gevaarlijkste natuurlijk. Alhoewel,
voor mij wel.
In de kwestie Peter R. de Vries, zou die toch ingehuurd zijn, dat gastje, wordt gezegd. Maar ja, dat moet allemaal blijken uit onderzoek.
Ja, zijn al twee mensen opgepakt. En die zitten nog steeds. Dus, maar ja, dat is afwachten. En speculeren, daar heb je in deze omstandigheden niet zo... Nee. Het ligt voor de hand. En misschien is het inderdaad een andere zaak. En dat is waar ik er ook mee begin. Het is weer die journalistiek die wordt aangevallen.
En waar komt dat uit voort?
Nee, ik denk, je bent de berichtgever van het nieuws wat ze niet willen horen.
Nee.
En het is nu makkelijker om je aan te pakken op, nou, net wat je zegt, via socials of ja, noem het maar op. Of een telefoontje in een uitzending,
ja.
Anoniem. Ja, alles kan anoniem. En daardoor kom je meer onder vuur te leggen, denk ik.
Ja, over vuur gesproken. Ik heb wel eens gesproken met een brandweercommandant. Die vertelde dat op een gegeven moment, dat was echt nog maar het begin, bij die oudejaarsvieringen, dat zij vreugdevuren gingen blussen. En dat ze ineens bekogeld werden met stenen. Ja. Dat hadden ze nooit meegemaakt. Dat was eind jaren 90. En dat is misschien ook wat de journalist is. Je komt op een plek waar je eigenlijk volgens bepaalde mensen niet mag komen en ook niet over mag berichten.
Ja. Ja, we staan eigenlijk in hetzelfde rijtje wat je aangeeft inderdaad, die brandweermannen bij jou toneel. Maar ja, kijk ook naar die, ik bedoel, politieagenten, wat die allemaal meemaken.
Nou, ja.
Maar zo zie ik het ook, het is niet persoonlijk bedoeld, hè. Het is als journalist is het bedoeld. En ja, je hoort bij die groep. En ja, dat hoe het kan, dan komt, ja, we hebben wel eens gesprekken, er zijn ook redelijk wat de afgelopen jaar natuurlijk ook hier in Zeeland van die demo's, actiedagen geweest hier in Middelburg en in Goes. En dan ga je er naartoe en dan praat je met die mensen en dan hoor je ook die standpunten, zeg maar. En wat heb je, dan roepen ze van een eind van fake news en noem maar op. En dan als je in gesprek gaat met elkaar, dan hoor je die standpunten en dan...
Maar dat is ook de taak van de journalist, vind
zeker,
ik ook. Niet weglopen, maar gewoon eens even inderdaad met die mensen praten en zeggen, vragen, wat is er nou?
Ja, daar gaat wel een mooi voorbeeld rond over Peter R. de Vries, die zo iemand opzoekt, hè, die hem een doodsbedreiging heeft gedaan. Ja. En die gaat naartoe en zegt, nou, kom maar.
Die man was, dat zijn die toetsenbordridders die dan in zo'n geheime Facebookpagina allerlei dingen lopen te tikken. En Peter R. de Vries die ging daar dus een keer naartoe, naar een van die mensen.
Ja. Ik heb het gesprek afgelopen week gezien en dat, is, dat doet hij heel goed. En op zo'n Peter R. de Vries natuurlijk, hij timmert daarop door, zeg maar. Ja.
Hier ben ik.
Maar zo moet het wel. En dat is eigenlijk ook gewoon, blijf praten met elkaar.
Ja, dat is ook zo.
En dat is het allerbelangrijkste. En als journalist hebben we echt dat goede voorbeeld te geven. Gewoon blijf in gesprek met elkaar. En zeker nu.
Ja. Zullen we naar het leuke nieuws gaan? Want dat had ik ook nog beloofd. Hebben jullie afgelopen weekend het nieuws nog een beetje gevolgd?
Heb ik het? Nou, ik heb er heel weinig.
Richard Branson.
Ja. Is het leuk nieuws?
Dat weet ik niet. Maar hij was terug uit de ruimte en er was een jongetje die vroeg aan hem, wat zie je nou vanaf bovenaf?
What you see from space is this wonderful dark sky. And then this incredible blue. We've got these incredible windows.
Goeie spreker,
and Dave and Such, they turn the spaceship upside down. So when you are floating, you're looking out of these giant windows back at this beautiful, beautiful sky, beautiful Earth back down here. It is indescribable. It's up to us to make space available so many of you when you grow up are able to go there.
Ja, jij vindt het niet per se goed nieuws.
Nou, ik heb het wel meegekregen en toen dacht ik, ah, leuk. En ik zag vanochtend wat steeds meer berichten komen dat het geld, er zijn 2 miljardairs ter wereld die elkaar af willen troeven van wie is het eerste in de ruimte.
Drie
met het geld waarmee je heel Afrika kunt vaccineren.
Mm-hmm.
Dan denk ik van ja, dat vind ik eigenlijk wel een punt. Van, weet je, het zijn mannetjes die zeggen van, om maar te zeggen, kijk, ik heb de grootste.
Mm-hmm.
Terwijl je met dat geld veel betere dingen kunt doen. Dus ze roepen maar over de wereld verbeteren, maar ondertussen verbeteren ze hiermee de wereld niet.
Ja, een paar jaar geleden was het met die luchtballonnen, hè, om de wereld. Wie dan het eerste met een luchtballon het rondje kon maken.
Maar ik vind dit soort dingen wel steeds meer, en dit had ik in het verleden niet zo, maar wel steeds kwalijker worden.
Mm-hmm.
Dat inderdaad, als je zoveel geld hebt, ja, waarom moet je dit doen?
Maar Branson zegt, wij doen dit eigenlijk voor de toekomstige generatie. Ja. Die kan dan misschien...
Ondertussen staat hij op alle voorpagina's. Kijk eens, ik was de eerste de lucht in. Maar zeker ik vind het zeker in deze tijd, vind ik het wel iets om over na te denken. Van, moet je dat als miljardair willen? Volgens mij is het veel positief als je geld inderdaad zegt van, weet je, ik zorg dat heel Afrika gevaccineerd wordt. Daar wordt iedereen veel blijer van dan dat jij met je raket 30 kilometer de lucht in gaat.
Maar is dat wel een vergelijking? Want misschien wil die helemaal niet heel veel geld geven aan Afrika.
Nee, maar wees er dan eerlijk over. Dat is inderdaad zo. Dat kan ook. Maar nogmaals, ik zag vanochtend steeds meer van die berichten voorbij komen. Toen dacht ik van ja, dat vind ik wel waar eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus ik vind het.
Ja, waar is het einde? Ik bedoel, net als wat je op Mars en zo, dat we daar gaan wonen. En ik kan nog steeds niet het nutten van inzien. Wat hebben we daar nu aan?
Overbevolking, voedselgebrek op aarde.
Ja, maar we gaan niet in een bus straks naar Mars toe. Dat vind ik.
Nee, niet met
dat
een bus.
met een vliegbus daar naartoe. Waar jongens, we gaan daar wonen. Er zijn andere. Nee.
Wat ik grappig vind aan dit verhaal is dat de discussie is of die ook echt in de ruimte is geweest. Hij is 80 kilometer naar boven gegaan. En er zijn deskundigen die zeggen de ruimte begint op 100 kilometer.
Dus, ja, oké, dat is het een beetje soort.
En of die de eerste is, daar is dan ook weer discussie over.
Een beetje een soort maanlanding van Amerika. Zijn ze er echt wel geweest?
Ja, precies.
Nee, is het hoog genoeg? Dat is toch de discussie zeker? Daar al is. Ja, oké.
Ja.
Ja, hij zat gewoon in een vliegtuigje en het was een beetje donkerder dan in een normaal vliegtuig. Ja, ik vond ook niet echt. Nee.
Nee?
Nee. Vond jij wel.
Ja, ik denk, maar dat is altijd achteraf zeggen, dat dit misschien wel. Dat hij wel historie heeft geschreven. Ik denk dat dit een aansporing is voor meer.
Betaalde ruimtereizen. Voor de view and the happy, hè? De happy and the view. Precies. Zeg je dat? Daar is het.
Maar daar begint alles mee, volgens mij.
Ja, dat kan. Ja, mij boeit het niet zo, moet ik eerlijk zeggen.
Nee? Nee, ik vind het wel fascinerend, zeg maar. De loftrompet. Volgens mij moeten we die nog even schallen. Ik zie dat we enorm aan het uitlopen zijn qua tijd. Maar goed, de loftrompet, wie verdient die, Mark?
Ik zat gisteravond voetbal te kijken en dat doe ik eigenlijk. Ja, zoals heel veel mensen. Maar jullie hebben waarschijnlijk op de NOS dat gekeken. En ik kijk sinds het begin van het EK op de BBC. En dat is niet alleen maar het commentaar op de BBC zelf, maar het is vooral ook ervoor. En wat erna allemaal, wat de BBC allemaal doet. Ze hebben in die studio hebben ze Gary Lineker. Ik weet niet of je die naam dat zegt, die oude spits inderdaad. Ja. Die op een fantastische manier echt heerlijk dat programma presenteert.
Die krijgt heel veel geld daarvoor.
Dat zou best, maar ik vind nou in ieder geval dat hij dat verdient. Maar wat BBC nou ontzettend goed doet. Als je naar de NOS kijkt, dan is het gewoon lukraak. Je ziet daar bekende voetballers en ze praten erover en dit en dat niet goed. Maar BBC die doet in de rust, die komen met helemaal wat er nou allemaal misging met zo'n wedstrijd. Die laten dat in gewone mensentaal laten ze technisch zien waarom dat misgaat. En dat doen ze na de wedstrijd, doen ze dat ook. Ik heb daar echt de afgelopen weken heb ik daar zo van genoten van de BBC.
En geen reclame dan in
ook,
de rust?
Ook hè? Dat inderdaad. Ja, want dat was natuurlijk bij de NOS ook irritant. Dan gingen we even de wedstrijd, even de eerste helft bespreken. Jongens, we hebben 1 minuut 30 om het dan kan je toch geen bespreking inderdaad hebben.
Maar dan vind ik ook wel dat het na de wedstrijd klaar moet zijn met die analyses. Dan gewoon misschien nog 10 minuten of zo. En dan niet nog de rest van de avond bespreken wat er dan fout was gegaan.
Eens, want net als gisteravond natuurlijk BBC, het was één tranendal. En dat konden ze ook weer, daar stonden filmpjes echt, werden er ingestart hoe ze dat dan in 20 minuten hebben gemaakt. Ik vind het echt geweldig. Maar ze doen het 20, 25 minuten en dan is het gewoon klaar inderdaad. En de NOS dat bleef maar doorgaan en noem maar op. Echt die loftrompet voor de BBC. Dus het EK voetbal. Ik hoop de Olympische Spelen. Volgens mij hebben ze de rechten ook. Dus ik zit over 2 weken ook weer lekker de BBC zitten te kijken. Taekwondo, dat ze me gewoon in een grafiekje uit kunnen gaan leggen. Nou, en dat ging er mis tijdens die wedstrijd. En dat je denkt, inderdaad. Ja. En dat vond ik prachtig.
Ja, ik volg het allemaal niet zo. Dus
ja, ik wel. Ik kijk niet BBC. Ik kijk gewoon heel veel op Nederland. En ondertussen, wat ik wel heel veel doe, is ook altijd Twitter erbij houden. Dat vind ik altijd leuk. Ja. Van alle commentaren van iedereen op Twitter. Ook als er een doelpunt gemaakt is.
Doe je dat ook, Mark? Want dat vind ik een beetje suf als mensen gaan twitteren. Nee. Goal, 1-2.
Nee.
Bedoel, de mensen die dat kijken, die weten dat.
Of met de VAR, dat soort dingen, dan heb je zoveel mensen die daar commentaar op geven. En zoveel visies, dat vind ik dat
je pak je Twitter-feed er even bij.
Ja, je hebt ook echt humorvolle volle twitteraars. Ik ben echt helemaal fan van Ferry de Bond. Die komt uit Breda. Nou ja, die is ook voor NAC. En die zat gisteren zat hij voetbal
die
te
kijken.
Die is
ook voor NAC. Dat betekent dat ja, jij dat ook voor NAC bent.
Inderdaad, hè? Ik heb een seizoenkaart. Dan ga ik ook regelmatig ga ik daar naartoe. Dan moet ik even zoeken. Dan zit ik door zijn tijdlijn te scrollen.
Ferry, je wordt genoemd in deze podcast.
Ja, inderdaad. Mag ik hem even opzoeken?
Ja,
even.
Tuurlijk.
Rustig aan.
Rustig aan.
Alle tijd.
Koffie. Ja. Koffietijd.
Ik zet hem zo aan. Maar dat is echt wel het leuke van ik vind Twitter dus een leuker nieuwsmedium dan bijvoorbeeld Facebook iedereen. Maar Twitter is wel, als er iets actueels is, dan moet je altijd op Twitter kijken. Daar gaat veel sneller het nieuws rond.
Ja.
Echt. Ik vind het, iedereen vindt het een beetje een ouderwets, tenminste een verloopmedium, maar het is echt niet... Echt een leuk medium. Twitter.
Maar ik vind sportradio vind ik ook wel heel erg leuk. En ook Radio Tour de France. Och,
nee. Ja, wat echt mooi was.
Volg ik dan wedstrijden beter en fijner.
Wij zaten gisteren met een deel van de familie zaten wij de finale te kijken. En een neefje van mij die zat nog in de auto onderweg. En die kwam aan. Die zei zo, ik zat op de radio te luisteren. Dat was een spannende wedstrijd. Was het zo spannend? Denk, nou ja, dat is inderdaad het mooie van radio.
Ja, dat
en sport
is,
ook,
ja,
absoluut.
Ja. Absoluut, zeker weten. Ik heb hem gevonden. Mason Mount uit Portsmouth staat gewoon in een EK-finale. Ik kan me nog herinneren dat ik in de zomer van 1998 op Mallorca een meisje had uit Portsmouth. Heet nachtje mee op het strand beleefd. De seks was helaas wel Oh, wacht eens even.
Ik zag hem ook. Dat is echt leuk. Dat is echt leuk.
Die besteedt er nog altijd dan.
Mason Mount inderdaad zou misschien wel eens de zoon van Ferry de Bond kunnen zijn. Nou, dat soort dingen, dat geeft net dan wat meer lekker wanneer er een blessure is. Dat je eens even snel er doorheen kijkt. Ja. Ik vind het ook heel fijn.
Ja. Moeten we het nog over corona hebben? Rutte die heeft zijn excuses net aangeboden, las ik voor de persconferentie van 3 weken geleden.
Ah.
Toen de boel gigantisch werd versoepeld. Dansen met Jansen werd geroepen. Ik weet niet trouwens of de jongen dat riep tijdens die persconferentie.
De jongen riep dat.
Ja, was dat tijdens die persconferentie?
Nee, daarna.
Ja, precies. Ja. En daarna ging het los en de besmettingen stegen binnen 1,5 week. Ja. Van 500 naar 10.000.
Ja, ik wilde wel wat over zeggen. Want 2 weken geleden stond ik er al enorm van te kijken. Wel, het begin van corona, waar waren nu de brandhaarden? Waar ontstond dat nu? Dat was voornamelijk in Nederland zijn ze gekomen door Oostenrijk, waar in wintersportgebieden allemaal in die feestkeldertjes en alles bij elkaar inderdaad stonden. Daarna hadden we carnaval inderdaad, wat echt een doorgeefluik was van corona. En dan zeggen we 2 weken geleden, jongens, we gaan dat doen.
Ja,
ik was er eigenlijk ook gewoon best wel boos over.
Ik heb me er ook over verbaasd dat de boel zo snel weer open ging. En wat kreeg je dus? Gesjoemel aan de deur natuurlijk. Hè? En jongeren die niet lang wilden wachten op hun test en dergelijke. Ja, je kreeg gewoon een puinhoop volgens mij.
En dat de jongeren daar nu de schuld dan van krijgen, vind ik echt verkeerd. Ik bedoel, dat zijn de beleidsmakers.
Wie moeten we de schuld geven dan?
Nou ja, ik wil nog niet net direct naar een vingertje wijzen, maar het...
Nou, wat ik me afvraag is waarom er zoveel verkeerd gaat als er nieuwe maatregelen zijn. En dat is al een jaar lang is dat zo.
Mm-hmm.
Dat begon bij wijze van spreken met het testen of met een prik halen. Dat de eerste weken gaat het altijd fout. En dat begrijp ik niet.
Ja, maar ik zou niet met ze willen ruilen hoor, met Rutte en de jongen. Want het is echt ongelooflijk die allemaal op hun bordje hebben.
Nee, het gaat niet over ruilen. Maar ik vraag me af waarom dingen verkeerd gaan.
Mm-hmm.
Terwijl je op het moment dat corona uitbreekt, weet je dat er een keer een moment gaat komen dat er geprikt moet worden. En de eerste week van het prikken gaat alles mis.
Ja.
Je weet dat moment gaat komen. Dat kun je voorbereiden. En natuurlijk kunnen er nog dingen vissen. Maar het gaat steeds massaal mis.
Ik denk dat decentralisatie wel een dingetje is. Er zijn allemaal verschillende instanties. En, ik bedoel, kijk maar als je een zorgvraag hebt of zo. Hoeveel instanties je dan te maken krijgt.
Nou ja, in
Nederland, en dat is hier natuurlijk ook zo.
In Nederland 26 GGD's met 26 directeurs. Ja. Die het allemaal net iets beter weten dan de anderen. Ja,
en de jongen heeft daar wel van gezegd. Laatst in een podcast heb ik gehoord dat hij eigenlijk vindt dat het als een soort commando-actie geregeld moet worden. Dat je gewoon een commandocentrum inricht. Er zitten een paar mensen die besluiten elke dag, gaan we links, gaan we rechts.
Ja, en ze moeten natuurlijk, en ik snap het ook wel, er moeten risico's genomen worden. Tuurlijk. We moeten het eerst gaan doen voordat we het zien. Maar ik vind die van 2 weken geleden, Waarom hebben we niet geleerd vanaf van het begin, jongens, als we heel de groep mensen bij elkaar gaan doen waarvan we inderdaad getest, één verkeerde test erbij en het kan uitbreken tot en met. Mm-hmm. Willen we dat risico lopen, ja of nee? Toen had ik het gevoel, ja, dat risico willen we inderdaad lopen, dat dat weer onder de jongeren gaat. Maar nu ineens wordt er gezegd van ja, dan gaan we het. Wat is nou eigenlijk de reden ook? Is het de vakanties? Ik bedoel, we zien ook. We moesten altijd naar hoeveel mensen er op de IC lagen en in het ziekenhuis. Nou, dat stijgt dus blijkbaar nu nog.
Nee,
nog
nu kijken ze naar de besmettingen.
Ja. Maar nu kijken we ineens weer naar de smettingen. En dat is eigenlijk de spelregels veranderen. En dat vind ik een beetje. Ja.
Waar ik mij wel een beetje zorgen om maak, is de maatschappelijke onrust ook vooral. Want je kan wel allerlei maatregelen nemen en doorvoeren. Maar als mensen zich daar niet aan houden, omdat ze gewoon het beu zijn, al die maatregelen. Ja, dan heb je wel een probleem. Dan werkt het ook allemaal niet.
Nee, maar wij zijn een volkje wat zich niet zomaar maatregelen op laat leggen. Als je bijvoorbeeld kijkt in Duitsland, waar nog een beetje orde en discipline is, daar werken maatregelen wel. In Oostenrijk, dat soort landen, daar gaat het allemaal veel beter. Spanje zijn ze qua controle veel strenger. Italië zijn ze qua controle veel strenger. Daar durf je de straat niet op, want daar rijdt de politie gewoon rond. En het is ook een beetje de volksaard, denk ik.
En een ander aspect is natuurlijk al die mutaties die telkens weer weer oppoppen. Hè? Zoals nu weer de Delta-variant. Ja, als die er niet zou zijn, zou het heel anders zijn.
Maar wij hebben er wel van geleerd, in ieder geval de Belgen leren wel van ons, want die gaan voorlopig nog niet open, zei die minister.
Nee, wij willen niet een jojo-land zijn.
Wij willen niet een jojo-land als Nederland zijn.
Ja, dat snap ik heel goed. En wanneer zouden we weer deze stap kunnen gaan maken? Ik denk dat we dan wel weer een stukje verder zijn qua inenting en noem maar op. Maar aan de andere kant, de gloort in ieder geval wel aan de horizon, wel het einde is in zicht, hoor. Daar blijf ik wel.
Nou, ik denk dat we misschien nog een jaar of twee jaar hiermee zitten.
Nee, kom on. Nee, dat je, ja,
dat. Ja, dan komt er weer een andere variant. Of dan blijkt dat de vaccins niet meer goed werken. Dus dan moet je nog tweede of derde keer gaan prikken.
Maar die Delta-variant is wel besmettelijker. Maar als ik dan zie. Ik bedoel, bij ouderen en zo, die komen niet in een ziekenhuis of zo terecht. Nee. Dus het blijft wel werken.
Nee, maar je hebt wel de long-covid voor jongeren natuurlijk. Hè? Die best wel gezondheidsschade kunnen krijgen.
Snel mogelijk daar een naald in die jongeren jassen. Huppatee. En volgens mij als we over 3 maanden, als we 3 maanden verder zijn, dan wordt het maar niet die slutty summer, maar die slutty winter of zo. hè?
Precies. Hey, en als wij zo doorpraten, zijn we ook 3 maanden verder. Ja, dus we gaan naar de uitsmijter.
Duitsers, is u er allemaal met uw hoofd bij? Ja? Ja, kan die?
Foto?
Ja. Oh. Socials, hè?
Ja, maar ik keek helemaal niet.
Ja, je keek net wel.
Echt waar?
Ja, je keek
dat is een goede foto. Marijn de Vries is
wielerjournalist en ex-prof, inderdaad, ja.
Ja, en ze was dit weekend in Middelburg.
Oh, echt waar?
Ja, ze doet een rondje Nederland met een aantal vriendinnen. En ze kwam daar een agent tegen die een gedicht heeft voorgedragen.
Zijn jullie klaar voor?
Ja, hoor.
Ik zelf ook een fanatieke
fietsers. Ja. Oh, leuk.
Daar komt hij, hoor. Ik trap en fiets door een gezegend niets. Geen weg, geen aankom en geen doel, geen vrome gedachten, maar ook geen schuldgevoel.
Prachtig!
Het was niet te verstaan.
Nee, ik goed gelukkig.
Oh, we gaan even zwaaien naar deze meneer.
Die komt het kussen terugbrengen.
Kussen halen. Brengen zelfs. Nou, kom gewoon gezellig binnen, zou ik zeggen.
Zo is dat.
Hey, maar we zijn sowieso klaar. Tot de volgende keer, zou ik willen zeggen. Mark, kom je nog een keer terug?
Ik vind het super gezellig en hartstikke leuk. En gaan jullie door met die podcast.
Dat gaan we zeker doen. Oké, nou tot over 3 weken weer een nieuwe Ditjes en Datjes podcast. En dan gaan we deze meneer, die verbaalt om zich heen zitten kijken, gaan we even helpen. Bye! Flikker nou op.